Goedemorgen allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. Mag u allen begroeten ook in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ook jullie jongelui, fijn dat jullie er zijn. Jullie horen er ook bij, hè? Ja, zo is dat. Ook zij die op een later tijdstip luisteren naar de techniek van deze dienst, willen we vanaf deze plaats ook heel hartelijk groeten en ook God zegen toewensen. Ik wil u al een moment van stil gebed geven, waarin we alles kunnen wegdragen wat misschien een ontmoeting met onze Heer en Heiland in de weg kan staan. Zullen we bidden? Gemeente, en dan mag u ook weten dat vanmorgen onze hulp is van God onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen waarin de Heer begonnen is. Wat een troost, wat een bemoediging. En daarom genade en vrede zij u van deze God, onze Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Redder, in en door de gemeenschap met een Heilige Geest. Halleluja. Amen. Onze zieken. Ik denk aan onze broeder Koorn. Ik denk aan onze broeder Veenstra. Aan onze broeder Bootsma. Maar ook aan onze broeder Jan Slikker. Onze broeder Jan Slikker gaat een kijkoperatie ondergaan eind van deze maand. Want hij heeft een tumor aan zijn dikke darm. Gebed voor hem. Gebed voor dat hele gezin. Onze broeder die de laatste, paar jaar, toch het heel zwaar heeft gehad. Maar hij zegt ook zelf iedere keer weer, ik word gedragen door onze Heer en door de gebeden van de gemeente. Laten we dat volhouden met elkaar om zo de zieken ook bij onze hemelse Vader te brengen. En ook natuurlijk alle die eromheen staan, de gezinnen. Ik denk ook aan onze ouderen in de gemeente, die niet meer met ons kunnen optrekken. Wilt u ook hen niet vergeten? Want ook zij horen erbij, net zoals deze jonge kinderen. Want we zijn samen met elkaar de gemeente van God, het huisgezin van God. Ik denk ook aan de mensen die rouw dragen. Wilt u ook hen niet vergeten? Het is moeilijk als je altijd met z'n tweeën bent en dan zo in één alleen ervoor staat. We weten wel, de Heer is nabij. Dat is een geweldige belofte die we hebben. Maar gedenk hen in uw gebeden. Voor de rest zeg ik gewoon, kijk even op het prikbord aan de uitgang. Neem de namen even door. En welke er in uw hart blijft, bid ervoor. Stuur eens een kaartje of wat dan ook. Ja. Goed. Volgende week zondag, dan gaat bij ons voor onze broeder Kiers. Gedenk ook hem. Want ik heb gehoord vorige week dat hij een poosje in het ziekenhuis heeft gelegd. Maar ik dacht dat dat voor een controle ergens voor was. Maar bid voor hem. Hij heeft niet afgebeld, dus ik denk wel dat hij er komt. Onze broeder Kiers. Donderdagavond. Hebben we bidstond. Dan bent u heel hartelijk nodig. Dat zeg ik ook iedere keer maar weer. Want het is gewoon zo. We hebben het nodig. Woensdagmorgen om 10:00 is er inloop. Zoals u weet, elke woensdag 10:00 mag u in. Mag u koffie nemen, praatje en dan mag u er ook zo weer uitlopen. Het is niet aan tijd gebonden, het is wel tussen 10:00 en 11:30. Woensdagmorgen. Vanmorgen hebben we een extra collecte en die is bestemd voor TWR, Trans World Radio. Een hele goede zender die ook voor een heleboel landen in hun eigen taal uitzenden. Dat is heerlijk, want dat gaat via de ether, dus je hoeft er geen grens over of niks. Goed werk wat er gedaan wordt. En dan heb ik begrepen dat alle kinderen met Adrie meegaan naar achteren. De jongste en de oudere. Dus gaan we met ze mee en lief wezen bij tante Adrie. Zijn. Goed. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Peter. Peter Vaas. Hartelijk welkom. Ook met je vrouw en je kind. Het hele gezinnetje compleet. Dan mag je straks iets lekker showen aan het eind van de dienst. Deed je vanmorgen. Maar goed, dat geeft niet. Ja. En Peter ook vanaf deze plaats heel hartelijk welkom. En God zegen bij het doorgeven van zijn woord. Goed. De kerkraad wenst u allemaal een gezegende dienst die wij voortzetten onder leiding van de muziek- en bekkengroep met het heerlijk zingen.
Goedemorgen allemaal. We beginnen met de kinderliedjes. Er zijn aardig wat kinderen op vakantie zo te zien. Maar er zijn gelukkig nog genoeg over die ons kunnen helpen met zingen. Dus al wil je meezingen, we hebben twee mooie microfoons over om mee te zingen. Mogen er ook meer dan twee zijn, dan kom je er lekker naast staan. Kijk, met z'n tweeën, heel goed. We beginnen met opwekking 103, David met zijn slinger. David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn vader en zong een lofgezang. Klein veracht van mensen vertrouwde hij op God. Hij nam 5 gloden stenen en luisterde niet naar spot. En in die slinger zat een steen en die steen vloog rond en rond. En in die slinger zat een steen en die steen vloog rond en rond. En rond en rond en rond en rond en rond en rond en rond. De kleine steen vloog voor de lucht en de rest viel op de grond. David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn vader en zong een lofgezang. Klein veracht van mensen vertrouwde hij op God. Hij nam 5 gloden stenen en luisterde niet naar spot. En in die slinger zat een steen en die steen vloog rond en rond. En in die slinger zat een steen, die steen vloog rond en rond. En rond en rond en rond en rond en rond en rond en rond. De kleine steen vloog door de lucht en de rest viel op de grond. Nou, die is wel dood, denk ik.
Oh,
Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het meezingen. Dan mogen jullie allemaal mee met juf Adrie. Wij gaan verder met opwekking 699.
Oh.
586. Heel de schepping geeft u eer.
Thank you. Nou, soms moet je iets doen voor het Koninkrijk van God en dan lijkt alles een beetje weer tegen te zitten of zo. Dat je nog extra liedjes uit moet printen en dat juist de printer het niet doet en dat er weer aan dingen veranderd zijn. Toen ik naar het teamsteam toe ging, toen moest ik nog iets uitprinten voor het sportsteam. Zou je net zien, deed de printer het niet, had hem op het wifi-netwerk aangesloten en toen werkte dat weer niet. Dus nou, lekker gestrest je tas inpakken, nog even snel dit uitprinten en dat lukt dan weer even niet. En, dan ga je weer lekker voorbereid, ga je erop af. Dan, soms lijkt alles tegen je te zijn, maar als je beseft wie er voor je is, dan kun je ook alles aan. Uiteindelijk, op Teamsite hebben wij een geweldige tijd gehad in het sportsteam. Alles was op tijd uitgeprint en is allemaal op tijd gelukt. En ook de nieuwe taak in het een beetje meer leiding geven in het team, wat ik met Mark en Mike samen mocht doen. En met nog andere mensen uit andere landen samen is allemaal goed gekomen. Het was iets stressvoller dan normaal. Maar we hebben echt een geweldige week gehad voor het sportsteam, ook voor de tieners. Dus soms zit het een beetje tegen, maar we mogen vertrouwen op God die alles voor ons maakt. We gaan de volgende lied zingen, 492, Wie kleurt de zon? En dan beginnen steeds de mannen, dan allen, dan een deels ook vrouwen en dan allen herhalen. Verder met een wat hoger nummer uit de opwekking, 789. En dat zingen we in het Engels. Voor de jeugd misschien bekend en voor de ouderen wat onbekender. Maar als je het nou zo bekijkt, elk liedje dat je ooit geleerd hebt was een keertje een nieuw liedje. Dus dit is dan de eerste keer en misschien kun je het waarderen. Oceans. eindigen met opwekking 638. Wie is als hij? Wens ik u nog een gezegende dienst verder.
Goedemorgen. Werkt die al? Ja, ik hoor hem nu. Prachtig. Heel fijn weer in uw midden te mogen zijn. Ja, ook heel fijn dat ik vandaag mijn hele gezin mee kon nemen. Ik kreeg vorige keer kritiek dat ik niet eens een foto mee had van mijn dochter. Dus ik heb een PowerPoint mee. Ik weet niet of u al... Ja, kijk eens, dat is er. Ze is ook live hier, dus na de dienst kunnen jullie nog even live bewonderen. Maar ik ben heel blij dat... Dat ik er ook vandaag mee kon nemen en even kon pronken met haar. Oké, dit is het onderwerp van vandaag. Geloof dat stand houdt. En wat een belangrijk onderwerp. In de tijd van vandaag, in de tijd waarin we als gelovigen steeds meer onder druk komen te staan. We gaan zo direct lezen Daniël 3 van 8 tot 18... Maar voor we dat doen, wil ik openen of voortzetten met gebed. Laten we bidden. Heer, dank u dat we zo ook als gelovigen samen kunnen komen, dat we ook elkaar steunen kunnen, Heer, in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om te geloven. Dat we steeds meer kritiek krijgen, steeds meer ook misschien soms belachelijk gemaakt worden. Heer, help ons om ook elkaar te steunen, om ook standvastig te blijven. Dat ook deze wekelijkse bijeenkomst, Heer, ons echt mag kracht geven, Heer, om ook weer vast te staan in ons geloof voor de rest van de week. Dat we ook zo elkaar tot zegen mogen zijn, Heer, en op die manier ook een zegen tot de wereld mogen zijn, Heer. Heer, help ons ook vanmorgen om te leren wat u door uw woord zegt, Heer. En dat we ook mogen leren van Sadrach, Mesach en Abednego over hun kracht om te blijven staan in hun geloof, Heer. Wil ze ook deze verre dienst zegen, Heer, en ook echt tot opbouw laten zijn van ons persoonlijk geloof. Amen. Voor ik het stukje ga lezen, ga ik even kort stilstaan bij wat daarvoor gebeurd is, om een beetje een context te geven. Daniël 2, we lezen over dat grote beeld. Ik denk dat bijna iedereen hier het verhaal wel kent. Nebukadnezar heeft een droom gehad. En hij droomt over een grote beeld. En hij is verward over die droom. Hij wil weten van wat betekent dat nu? En hij vraagt al zijn geleerden. En niemand weet het antwoord. En hij wordt woedend. Hij wil ze allemaal ter dood laten brengen. Maar dan komt Daniël. En Daniël legt hem de betekenis van deze droom uit. En die droom die eindigt dan met een grote rots, een grote steen, die loskomt zonder dat er mensenhanden aan te pas kwamen. En die dan dat hele beeld vermorselt en volledig wegmaakt. En Nebukadnezar is enorm onder de indruk van die uitleg. Enorm onder de indruk van wat God hem zo heeft laten zien wat er gaat gebeuren. En van dat God eigenlijk al die pracht en praal van de mensen weg zal vegen. Het is daarom des te vreemder dat we eigenlijk in hoofdstuk 3 lezen dat Nebukadnezar zelf zo'n groot beeld opricht. Heel merkwaardig. Het kan zijn dat er een grote periode heeft gelegen tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. We weten het niet. Maar het is niet in de geschiedenis niet ongebruikelijk om grote beelden op te richten en iedereen te verplichten daaraan te aanbidden. Vaak was het een methode die koningen of keizers gebruikten om hun macht te vergroten, om hun grip op de bevolking te vergroten. Keizers in het Romeinse Rijk deden hetzelfde. Maar zelfs vandaag de dag. Ik las nog een tijdje geleden over dat iemand Erdogan een beetje belachelijk had gemaakt in Turkije en meteen hupske werd aangeklaagd. Leiders kunnen heel erg gevoelig zijn en heel erg eer willen hebben. Nou, dit heeft er ook mee te maken. Het vergroot zijn macht op de bevolking. En hij laat dan zo'n grote beeld neerzetten. En alle heersers, alle belangrijke mensen moesten dan bij elkaar komen en moesten verplicht dat beeld aanbidden wanneer er bepaalde muziekinstrumenten werden gespeeld. Ze moesten op de grond vallen en eer bewijzen. En dat is waar onze lezing begint, omdat Sadrach, Mesach en Abednego dat weigeren te doen. En daar begin ik te lezen. Ik lees uit de MBG. Dezelfde tijd traden Chaldeese mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen die Judeërs naar voren. Ze namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van hoorn, fluit, citer, harp, luid, even kijken, nou gooi ik de volgorde door elkaar. Hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En een ieder die zich niet ter aarde neerwerpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereerden ze niet. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesak en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zei tot hen: Is het met opzet, Sadrak, Mesak en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert? Het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan. Indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnezar: We achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Tot zover. Heel indrukwekkend hoe zij gewoon pal blijven staan voor hun geloof. Zich niet laten intimideren op allerlei wijze. Voor ik de boodschap doorgeef, wil ik nog met u zingen Johan de Heer 106, Voorwaarts Christen Strijders. Ik heb juist hele oude liederen gekozen. De voorzang was allemaal hele nieuwe liederen, maar ik ga meestal naar een Engelstalige dienst, dus ik ken de nieuwe opwekkingsliederen sowieso eigenlijk niet zo goed.
Thank you.
zijn gisteren al in Nederland aangekomen en we hebben vannacht bij mijn ouders geslapen. Gisteravond keek ik nog een beetje televisie. Ik zag een programma van de EO waarin Andries Knevel een beetje op bezoek ging bij allerlei mensen. En ook een beetje had over hoe de tijden zijn veranderd. Hoe rond de jaren 80 nog bijbelstudies werden gegeven op primetime televisie. En dat nu totaal verdwenen is. Hij sprak erover met Henk Binnendijk. En Henk Binnendijk zei ook dat hij er heimwee had naar die tijd. Er is inderdaad enorm veel veranderd. Het christelijk geloof, de kerken. Ja, het is enorm veranderd. Een enorm leegloop van de kerken geweest. En dat betekent ook dat onze positie in de samenleving enorm veranderd is. Van een morele meerderheid, van het uit de Bijbel spreken wat vroeger toch wel aanvaardbaar was. Zie je dat we in een tijd zijn gekomen waarin je daar je mond niet meer over mag opendoen. En ja, we hebben te maken met euthanasie en ook nu met de formatie. Die hele discussie rond voltooid leven of mensen dan euthanasie mogen doen. Je ziet dat het steeds verder gaat. Je ziet dat we als groepje steeds kleiner worden. En dat we toch langzamerhand wat meer in de verdrukking raken. En dan kunnen we zoveel leren van deze drie vrienden van Daniël. Want wat zaten zij in de verdrukking? Wat waren zij een klein groepje te midden van die grote menigte in Babylon? Maar ze stonden pal voor wat ze geloofden. En daar kunnen wij ongelooflijk veel van leren. En daar willen we vanmorgen wat nader naar kijken. Ik vind het zo mooi dat ze zelfs een tweede kans krijgen. Dus dat eigenlijk Nebukadnezar nog zijn hand over zijn hart strijkt. Hij had ze meteen in de oven kunnen gooien. Maar hij geeft ze een kans. Maar wat een verleiding lag erin. Hij zegt tegen hen, ik geef jullie nog een kans. Als jullie in het vervolg wel aanbidden, dan komen jullie er nog mee weg. Maar wat een verleiding lag erin. En toch, ze blijven pal staan voor wat ze geloven. Het feit dat ze met z'n drieën waren, zal zeker daarbij ook geholpen hebben. Het is zeker voor ons als gelovigen belangrijk andere gelovigen op te zoeken. Want je hebt elkaar keihard nodig. En ik heb dat zelf ook op mijn school mogen ervaren. Ik heb dan heel weinig leerlingen. Ik weet niet of je het systeem kent in België. Maar de ouders kiezen welke godsdienst hun kinderen krijgen. Dus ik heb vaak klasjes van 1, 2, soms 3 leerlingen. De grootste is 5. Ik heb ooit wel eens 1 gehad van 7. Maar dat is uitzonderlijk. We hebben dus eigenlijk altijd kleine klasjes. En ik heb dus ook onder mijn collega's eigenlijk niemand die christen is. Wel, ik heb een collega die geeft orthodoxe christelijke godsdienst. En daar heb ik echt wel wat steun aan. Omdat ik merk van dat hij ook de Bijbel echt als Gods woord ziet. En als je dan discussies krijgt over evolutietheorie en dat soort dingen. Ja, toen was toen een discussie over. En ik zei van ik geloof daar niet in. En nou ja, dan heb je hele rare blikken. En hij zei meteen van ik ook niet. En dan voel je toch een enorm stuk steun aan elkaar. Hè? En zo is het belangrijk dat we als gelovigen ook elkaar opzoeken en ook op die manier elkaar ondersteunen, want we zijn een steeds kleiner groepje. Ik wil vanmorgen met u kijken naar een aantal aspecten van hun geloof. Kan de PowerPoint eraan? Ja, daar is hij. Oh, nou, even beginnen aan. Hier gaat ze. We weten het verhaal. Ik heb het eigenlijk niet verder verteld. Ze worden dan in de vurige brandoven geworpen. En God zendt een engel en uiteindelijk worden ze daaruit bevrijd. Maar dat is niet echt waar ik het over wil hebben. Ik wil eigenlijk meer hebben over dat ze zo pal staan voor hun geloof. En een eerste aspect is dat we een geloof moeten hebben dat zich niet laat intimideren. Intimidatie is een van de belangrijkste wapenen van Satan. En hoe vaak houden we onze mond wanneer we zouden moeten spreken? Hoe vaak schuiven we maar een beetje weg wanneer we eigenlijk echt voor het geloof zouden moeten staan? Het is zeker niet eenvoudig. Maar we moeten ons bewust zijn van het feit dat Satan intimidatie als een van zijn belangrijkste wapenen gebruikt om ons vruchteloos te maken. Om ons zouteloos te maken. We moeten leren om tegen intimidatie op te staan. Om eigenlijk pal te blijven staan voor het geloof. We lezen in 2 Timotheus 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. God wil niet dat je angstig bent en dat je terugtrekt, maar dat je pal durft te gaan staan voor het geloof in Jezus Christus. We moeten daarbij niet denken dat die intimidatie alleen maar intimidatie is en alleen maar woord is. Zoals we ook in dit verhaal zien, kan de intimidatie wel degelijk worden omgezet in daden. We hebben een geloof nodig dat sterk genoeg is om de realiteit te weerstaan. De realiteit was dat ze wel degelijk in de oven werden geworpen. Zo kan het ook met ons zijn. We moeten ons realiseren dat de intimidatie van Satan wel degelijk ook in echte daden kan worden omgezet. En toch moeten we die intimidatie weerstaan. Daar hebben we een enorm geloof voor nodig. En zoals ik in het 2 Timotheus 1 vers 7 al gelezen heb, God geeft ons zijn geest. En wat we dus moeten doen is heel dicht bij hem blijven. Want als we het in eigen kracht gaan doen, dan gaan we zeker falen. We moeten die geest die God ons gegeven heeft, ook laten functioneren. En we laten die functioneren door heel dicht bij hem te zijn, door een relatie met hem te hebben. Want als we een relatie met hem hebben, dan ontvangen we die kracht om pal te staan voor het geloof in God. We zien vele voorbeelden van intimidatie in de Bijbel. Goliath, die in staat was het hele leger van Israël te intimideren. Koning Sanherib, de koning van Assyrië, die Hiskia en zijn volk wilde angst inboezemen, ook door ze te intimideren. Ook wij zullen intimidatie in ons leven veelvuldig tegenkomen. En ja, het is niet makkelijk. Je wilt niet altijd je mond open doen. Maar soms moet je. Soms moet je echt zeggen van, daar ben ik het niet mee eens. We moeten sterk genoeg zijn. We moeten een geloof hebben dat zich niet laat intimideren. En ook een geloof dat sterk genoeg is om de realiteit te weerstaan. Want als we onszelf voor de gek houden en zeggen van, het is alleen maar intimidatie, dan kunnen we lelijk teleurgesteld raken. God heeft ons niet beloofd dat we aan alle kanten beschermd zullen worden en dat we nooit problemen zullen hebben. Integendeel eigenlijk. God belooft ons, als je Jezus gaat volgen, dan ga je moeten lijden soms. Het is een onlosmakelijk deel van het volgen van Jezus Christus. We hebben ook een geloof nodig dat de soevereiniteit van God erkent. Dat vind ik heel mooi in dit gedeelte. Dat er eigenlijk gezegd wordt, dat ze eigenlijk tegen de koning zeggen van, koning, God kan ons redden. Wij dienen een God die ons kan redden uit jouw hand, uit de hele vurige oven. Maar zelfs als je het niet zou doen, dan nog zullen wij jouw goden niet aanbidden. Je ziet daar dat ze de soevereiniteit van God erkennen. Ze geloven dat God het kan, maar ze weten ook dat zij God niet kunnen narekenen. Ze weten ook dat zij niet zeker weten dat God hun uit die vurige oven zal redden. Ook voor ons is dat verschrikkelijk belangrijk, dat we Gods soevereiniteit erkennen. En ik heb er al veel meegemaakt dat mensen een beetje lijken te denken dat ze God als het ware kunnen dwingen. Als je maar met een grote groep heel hard bidt, dan zal de genezing komen. Of als we maar heel hard bidden daarvoor, dan zal dat gebeuren. Je kunt God niet narekenen. Je kunt niet God manipuleren of dwingen een bepaald iets te doen. God is soeverein in wat hij doet. Twee mensen hebben een ongeluk. De een loopt weg zonder het schrammetje. De ander zit van de rest van zijn leven in een rolstoel. Twee mensen, de een leeft misschien heel ongezond en blijft redelijk goed in gezondheid. De ander leeft heel gezond en krijgt kanker of wat dan ook. We kunnen God daarin niet narekenen. Het is heel gevaarlijk als we gaan proberen daaraan conclusies te verbinden. Zo van, wel, je hebt niet hard genoeg gebeden of je geloof is niet diep genoeg. Heel gevaarlijk. Nee, we moeten erkennen, God is soeverein. En dat doen ze. Zij zeggen niet van, oh, we hebben misschien iets gedaan waardoor we zo moeten lijden. Nee, ze erkennen dat God soeverein is. God kan hen verlossen. Maar je kunt nooit, je moet zeker weten of God je zal verlossen uit dit soort omstandigheden hier op aarde. Je kunt er wel zeker van zijn dat het volgende punt, dat God je uiteindelijk zal verlossen. Als je zijn zoon Jezus Christus hebt aangenomen, dan mag je er zeker van zijn dat je uiteindelijk verlost zult worden. Want hij is een God die regeert over het graf heen. En dit is misschien wel, ja, dit is het belangrijkste punt eigenlijk van allemaal. Dit is een uitzicht op de hemel. Een uitzicht over de omstandigheden heen. Want als je alleen de omstandigheden ziet, dan zullen de omstandigheden je daden dicteren. Maar als je meer ziet, als je over de omstandigheden ziet naar God, dan zul je in staat zijn om staande te blijven onder de druk. En ik vond het ook mooi gisteravond bij Henk Binnendijk, dat hij ook zei van ja, ik hou zo van God. En ja, als je die houding hebt, als je zo'n houding hebt van ik hou van God, ik ben zo gericht daarop, dan kun je staande blijven. Ik vind dat ook heel mooi als ik lees over Paulus. Paulus schrijft in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is mij Christus en sterven is voor mij winst. Hij zegt op een andere plaats ook van, ik zou liever heen gaan, ik zou liever naar de hemel gaan. Maar het is beter voor u dat ik nog een tijd hier blijf. Denkt u wel eens aan de hemel? Mediteert u daar wel eens op, van hoe zou het zijn in de hemel? Weet u, dat is niet zomaar een aardige bezigheid. Dat is ongelooflijk belangrijk in ons staande blijven in deze wereld. Dat we er met regelmaat bij stilstaan van dit is niet ons vaderland. De hemel is ons vaderland. Bij Jezus Christus zijn is met afstand het beste. En hier op aarde is eigenlijk maar een korte tijd in vergelijking tot de eeuwigheid bij hem. En alleen als we dat perspectief hebben, alleen als we dat beseffen, kunnen we net als deze drie vrienden staande blijven onder de meest zware druk. En we hebben het nodig. Want ik denk dat die beweging van dat we kleiner worden en dat er meer druk is, alleen maar zal toenemen. En we zien eigenlijk van twee kanten komen. Aan de ene kant de opkomende islam. En aan de andere kant de steeds verdergaande liberalisme. En alles moet kunnen en alles moet mogen. We staan aan alle kanten onder druk. Maar als we die zicht houden, dat zicht houden op God, dat zicht houden op de hemel, dan kunnen we staande blijven. En weet u, dan hoeven we niet depressief te worden van de omstandigheden, want we weten waar we naar uit kunnen kijken. Maar aan de andere kant moeten we ook niet de houding aannemen van we trekken ons terug uit de wereld en nou ja, de wereld laat de wereld maar, wij gaan ons alleen maar richten. Nee, dat is niet de bedoeling. We hebben nog een taak hier op aarde. We moeten ook een zoutend zout zijn. En een lichtend licht. We moeten ook weten van, hey, God heeft ons hier op aarde gelaten met een taak. En dat zie je bij Paulus ook. Het liefst zou hij naar de hemel gaan. Het liefst zou hij bij Jezus zijn, want dat was het beste. Maar hij wist ook dat God nog een taak voor hem had. Hier op aarde. Ik moet denken aan de film De Schuilplaats over het leven van Corrie ten Boom. En in die film zie je dan dat ze gearresteerd worden. En die commandant, die ziet dan de vader van Corrie, hè, dat was toen al een oude man. Hij denkt van, ach jongens, moeten we wel eens een oude vent gaan opsluiten. Zij zegt van, weet je wat, oude vent, oude man, je mag hier blijven als je belooft je voortaan te gedragen. Nee, je stopt met dat verzet tegen ons. Als je dat doet, dan mag je hier blijven. Dan hoef je niet naar de gevangenis. Maar hij weigert het aanbod. Hij zegt doodleuk van jongens, als hier mensen aankloppen die mijn hulp nodig hebben, dan zal ik mijn deur openen. En daar zie je het uitzicht dat die man had op de hemel. Hij zag iets wat zoveel beter was dan het leven hier op aarde, dat hij bereid was om de offers te brengen hier op aarde. Ik vraag het nog maar een keer, denkt u wel eens over de hemel na? Is dat iets waar u wel eens op mediteert? Op de eeuwigheid? Het is echt belangrijk voor ons geloof om het juiste perspectief te houden op de omstandigheden waarin we leven. Want het is zo gemakkelijk en zo gevaarlijk om helemaal op te gaan in de omstandigheden van het hier en nu. God zal ons verlossen. Ja, dat is de geloofzekerheid waaruit al die andere dingen voortkomen. Je kunt in eigen wil misschien nog een tijdje volhouden, maar uiteindelijk zal je falen als je dit niet hebt. Dit is wat je nodig hebt. Dit is wat je moet weten. Dat God ons uiteindelijk zal verlossen. Dat we uiteindelijk veilig zijn in zijn hand. Zelfs als we in de vurige brandoven worden geworpen. En we daar omkomen. Want hij regeert over het graf heen. We hebben een geloof nodig dat toegewijd is aan God, ondanks de uitkomst. Een soort van vasthoudendheid. We blijven vertrouwen, ook wanneer de omstandigheden daar geen aanleiding meer toe geven. Ik denk dat we soms de neiging hebben om te zijn zoals Jacob. Jacob vlucht voor zijn broer Esau. En dan bij een plek valt hij in slaap en dan ziet hij die trap uit de hemel. En de engelen op en neer gaan. En hij noemt dan die plaats later Bethel. En dan legt hij een gelofte af. Ik vind dat altijd een rare gelofte. Jacob legt een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot de God zijn. Wat is dat? Allerlei voorwaarden stelt hij. Van oké, God, u mag mijn God wel zijn, maar wel even dit en dit en dit, dit voor mij regelen. Dat is een beetje zijn houding. Dat is geen voorbeeld dat we moeten volgen. En dat is heel anders dan we hier zien bij de drie vrienden. Zij zijn onvoorwaardelijk in hun trouw aan God. Zelfs als zou God hen niet redden uit die brandende oven en uit de aardse macht van Nebukadnezar, dan nog zullen ze zijn goden niet aanbidden. En dat is het voorbeeld wat we moeten volgen. We moeten een echte toewijding hebben. Een juist geloof moeten we hebben. Dus ook een juist geloof is een geloof waar je weet waar je op kunt rekenen en waar je niet op kunt rekenen. Een onjuist geloof is een geloof waarin je gaat denken dat God allerlei je aan alle kanten gaat beschermen hier op aarde. Dan ga je zeer diep teleurgesteld zijn. Want dat is niet wat in de Bijbel beloofd wordt. In de Bijbel wordt eigenlijk lijden beloofd. Als je dat een belofte mag noemen. He? Dat is wat Jezus gezegd heeft. Als je mij volgt, zul je lijden. Je zult problemen gaan krijgen. En een juist geloof is een geloof dat goed inprint. Maar een juist geloof is ook een geloof dat weet, door de dood heen zal hij uiteindelijk ons redden. En een dergelijk geloof, dat is een geloof dat ook leidt tot toewijding. Als je daar zeker van bent. Ik wil nog kort stilstaan bij, hier heb ik de punt nog even genoemd, bij deze vrouw. Ik zal die niet kennen, maar Bagitkul, mijn vrouw, ken hen. Bagitkul, mijn vrouw, heeft een tijd in Afghanistan gewerkt voor een zendingsorganisatie. En deze mensen waren ook werkzaam in Afghanistan. Zij was dokter, hij was een ingenieur. En ze hadden daar een stichting opgezet. En ze waren dus ook bezig om het evangelie uit te dragen. Natuurlijk, heel gevaarlijk land om te werken. En dat heeft ze geweten ook. Want op een dag is de Taliban gekomen. Zij was zelf in het ziekenhuis aan het werk. Ze hebben haar man doodgeschoten en haar twee kinderen in het huis opgeblazen. Dit is dan de brief die zij kort daarna schreef aan de christelijke familie, zeg maar. Lieve familie in Christus, een boodschap van oprechte dank voor al uw gebeden voor mij en mijn familie, als ook de Afghaanse gezinnen die nu rouwen na de gruwelijke aanval op zaterdagmiddag voor het verlies van hun dierbaren. Woorden kunnen de intense pijn die ik voel niet beschrijven. Ik had liever met mijn man en kinderen gestorven, maar God besliste anders. En dan zie je weer dat ze ook de soevereiniteit van God erkent hier zo. Het is niet aan mij om te vragen waarom dit is gebeurd, of waarom hij besloot dat ik alleen achter moest blijven. Maar ik weet zeker dat hun bloed niet te vergeefs is vergoten. Ik weet ook dat mijn doel hier op aarde nog niet is vervuld. Het is bijzonder dat Werner, dat was haar man, op een conferentie ongeveer een maand geleden sprak over het tellen van de kosten voor Christus. Het was goed voor mij om van hem te horen over dit onderwerp, omdat ik weer geïnspireerd werd door zijn woorden. Toen wist ik nog niet hoe groot de kosten voor mij zouden zijn, slechts een maand later. Ik rouw over mijn familie, maar ik ervaar de de bovennatuurlijke vrede die alleen van God kan komen. Ik twijfel niet aan Gods liefde en vriendelijkheid. Want alleen als je door zoiets heen gaat, besef je hoeveel God van ons houdt. God belooft ons nooit te verlaten. Ik kan daarvan getuigen. En dan gaat er nog een stukje verder, maar ongelooflijk hoe deze vrouw staande blijft in toch wel, ja, zo ongeveer het meest trieste wat je kan overkomen. En dat heeft ook alles te maken met dat juiste geloof, met een geloof, met een perspectief op de eeuwigheid. En nogmaals, mediteer er eens op. Mediteer er eens op dat er een leven is na het leven. Dat we uiteindelijk hemelburgers zijn en niet alleen maar gemaakt zijn om hier op aarde te leven. Dat ons uiteindelijke doel bij Jezus Christus is. Amen. Ik wil graag nog met u zingen Johan de Heer 569. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. En tijdens dat lied zal ook de collecte worden opgehaald. En die zijn zeker van harte aanbevolen. Laten we bidden. Ja, heren, u kent de situatie in Nederland, in West-Europa. En u weet ook, heren, hoe moeilijk dat soms ook voor ons maakt. En heren, we willen ook vragen om ons nabij te zijn, om ons te helpen, om u centraal te zetten in ons leven. Geef ons kracht, heren, om ook echt te werken aan onze relatie met u. Heren, alleen dan kunnen we staan en blijven. Ook ons helpen, heren, om elkaar te bemoedigen. Om voor elkaar te bidden, heren, om ja, ook elkaar zo tot zegen te zijn. Wil zo ook ons een zegen maken voor de omgeving. En zo ook ja, toch zorgen dat het woord niet uitdooft hier in Nederland. Amen. Als laatste lied wil ik met u zingen. Johan de Heer 880, wat de toekomst brengen mogen. En indien mogelijk zou ik dat graag staande met u willen zingen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.